Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Ik zit hier in het bureau van Herman Hertzberger en het komende uur ga ik spreken met Herman Hertzberger over zijn werk. Er is onlangs een prachtige oeuvrecatalogus verschenen en die is afgelopen zaterdag gepresenteerd. Wat heeft u daar zelf mee van doen gehad met het samenstellen van deze catalogus?
Nou, het is dus gemaakt door een Amerikaanse schrijver, Robert MacArthur. Het is dus ook een Engelstalig boek. En het ziet er indrukwekkend uit. Ik heb zijn tekst gelezen en op een ogenblik hem nog gewezen op dingen die hij dus nog zou kunnen toevoegen of zo. Ik heb er dus nog wat werk op een ogenblik kunnen inschuiven. Maar hij heeft die hele tekst gemaakt en dat heeft hij nogal bijzonder gedaan.
Hoe bedoelt u dat? Hoe heeft het nogal bijzonder gedaan?
Nou, hij heeft niet geïnterviewd, maar gebruik gemaakt van zijn eigen kennis.
En uw boeken?
En mijn boeken. En daar heeft hij toch wel een mooie samenvatting van gemaakt. Dus het zijn allemaal projectbeschrijvingen, prachtig geïllustreerd, met foto's die ik natuurlijk wel zelf heb uitgezocht.
Ja, en er komen ook prachtige bekende foto's langs.
Ja, er zijn natuurlijk foto's die steeds weer terugkomen. Want die zijn er, dat heb je onder het motto frappé toujours. Heb je dat dus steeds weer in je handen. En daarbij heeft hij dan dus ook nog samenvattingen, commentaren, conclusies zou je kunnen zeggen, geschreven. Op een andere kleur papier. En dat vind ik toch wel erg goed. Voor zover ik het eigenlijk allemaal al gezien heb.
Ja. Want, hoe is dat voor u?
Want direct nadat ik dus dat boek in ontvangst nam, moest ik mijn koffer pakken, letterlijk. En ben ik afgereisd naar Amerika. Want daar was ook weer een of andere plechtigheid. Daar heb ik dus de Jefferson medaille gekregen. En ik ben dus eigenlijk aan dat boek nog niet toegekomen.
Nee, dat begrijp ik.
Maar, ik ben net terug.
Ja, maar het is wel een moment waarop er heel veel aandacht is. En een terugblik voor uzelf ook op uw eigen werk. Ja. Als dat niet al door uzelf voortdurend gebeurt, wellicht.
Ja, nee, dat is bijzonder. Het heeft ook een gevaarlijk kantje, want mensen zien het toch wel zo dat ik, dit is het. En ik wil toch wel graag nog de deur openhouden om nog meer te maken.
Ja.
Dat zal niet meer zo'n boek worden, maar misschien nog wel een supplement daaraan. Want ik ben niet opgehouden. Dat denken de mensen. De mensen denken, als ze zo'n boek zien, zo'n indrukwekkend boek, van nou, dat was het, hij is nu opgehouden en hij heeft zijn hele testament, als het ware, in dat boek. En zo zou ik het niet zo graag willen zien.
Ja, want wat belangrijk is aan uw werk is dat u het denken over architectuur, en misschien ook wel in ruimere zin stedenbouw, en het maken zelf, dat is altijd hand in hand gegaan bij u.
Ja, en ook het onderwijzen. Het zijn eigenlijk drie dingen.
Ja. Huh? Die allemaal met elkaar verbonden zijn.
Die natuurlijk met elkaar hecht verbonden zijn. En de nadruk voor mij komt toch nou weer te liggen op het denken. En op het ook met mensen werken. Dus een vorm van onderwijs. Niet voor de klas staan. Ik geef lezingen op allerlei plekken. Ook veel in het buitenland. Ik ben ook teruggevraagd in Delft om weer nog eens wat te doen. En ik wil me dus niet meer verbinden aan hele series van dingen die steeds terugkomen. Maar ik ben wel open voor mensen die voor hun scripties of voor allerlei teksten nog eens willen praten. En dat kost veel van mijn tijd eigenlijk.
Ja, dat begrijp ik.
Maar ik heb wel het gevoel dat ik dat moet doen. Ik kan dat niet weigeren.
Ja. Daar kom ik zo meteen nog wel op terug. Ik wil heel graag iets aanstippen wat heel mooi in die essay staan in het boek. Namelijk, daar treedt u op als ervaringsdeskundige. En dat het feit dat u als ervaringsdeskundige, dat u als jongetje in Zuid rondloopt en in die buurt en ook de scholen al opmerkt en ook geniet van de manier waarop het gebouwd is al, dat dat ook van invloed is geweest voor uw eigen latere beroepskeuze en zelfs ook uw zienswezen.
Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ik denk dat het heel belangrijk is in wat voor milieu mensen opgevoed worden. En dat is bij mij eigenlijk allemaal bijzonder positief. Als je nu dus in de wereld, alle vluchtelingen die daar zich over de wereld verplaatsen en allemaal drama's. Ik vrees dat daar geen goede architecten uit voortkomen. Misschien wel goede vrijheidsstrijders. En ja, ik kan me helemaal vergissen. Het kan ook zijn dat mensen die als nomaden over de wereld getrokken zijn, geen huis hebben gehad, juist heel sterk het gevoel van een huis, een home, zullen krijgen. Ik ben geen psycholoog, ik weet dat niet. Maar ik heb dus in mijn praktijk als leraar heel erg gemerkt dat daar een verband is tussen hoe mensen in hun jeugd opgevangen zijn en beschermde plekken hebben gehad. En de resultaten die zij als studenten hadden. Ik heb de mensen gevraagd, waar ben jij opgevoed? En ben er altijd heel erg in geïnteresseerd geweest in het verband tussen wat mensen kunnen denken en kunnen maken en de wijze waarop ze als jonge kinderen dus geleefd hebben.
Ja, nee, dat begrijp ik. Maar ik ken toch ook heel veel voorbeelden van mensen die architect of kunstenaar zijn geworden, terwijl de milieus waar ze uitkomen daar op geen enkele manier mee samenhangen. Maar er zijn altijd voorbeelden te vinden natuurlijk. Maar dat vind ik altijd heel bijzonder, dat
ja, maar pas
er
op,
niet een hele directe relatie hoeft te liggen tussen opvoeding of milieu en wat er daarna gaat gebeuren.
Het is voor mij een gebied waar ik in principe geen verstand van heb. Dus ja, ik wil er ook niet te grote waarheden over proberen te debiteren. Maar ik heb er wel mijn ideeën over.
Nee, dat begrijp ik. Maar het is in zoverre van belang dat we geen sociologische verhandeling gaan houden hier. Maar het is in zoverre van belang dat uw architectuur niet het neerzetten is van een gebouw waardoor er ruimte zijn en dat is er dan. Maar er is altijd een heel belangrijk element van het gebruik. Daar is heel erg over nagedacht. U zet niet zomaar iets neer en zo van, nou, trek er maar in en doe er maar wat mee.
Nee, maar dat vind ik zo vanzelfsprekend dat ik zou niet goed weten wat ik daar over moet zeggen. Gebouwen zijn voor mensen om te gebruiken, om mee te leven, om zich beschermd te voelen en ook om uitzicht geboden te krijgen, dat voor mij elementair is. Ja. Alleen het wonderlijke van het geval is, dat vind ik wonderlijk, is dat het lang niet voor alle architecten het geval is. Sterker nog, dat ik helaas maar weinig architecten ken voor wie dat belangrijk is. De meeste van mijn collega's, die zijn toch met andere dingen bezig. En ik zeg niet dat dat verkeerde dingen zijn of dat dat Toch anders dan ik, ja. En ik heb in het mooie milieu waarin ik ben opgevoed, wat men noemt het Plan Berlage, een prachtig stuk stad. Ik ben op heel veel plekken in de wereld geweest. Maar ik kan zeggen dat dit een hele bijzondere plek is geweest.
Waar
ik dus als klein kind de portieken en de plekken waar mensen wat aan hadden heb meegemaakt. En zelfs zo dat ik dus als klein kind op allerlei uitsteeksels van gebouwen heb gespeeld. En dat gevoel nog steeds in mijn vingers en in mijn ogen heb. Waardoor ik een idee heb gekregen dat gebouwen dus, laat zeggen, aanraakbaar moeten zijn voor mensen. En niet afstandelijk en als objecten waar ze door geïmponeerd worden. Dat heb ik in mijn jeugd meegekregen, dat gevoel. En ik denk voor een groot deel dankzij het milieu waarin ik ben opgevoed. Daarbij komt dat ik natuurlijk ook ouders had die... mijn vader was medicus en mijn moeder was dus verpleegster. Die hebben elkaar in het ziekenhuis ontmoet. Die waren ook altijd bezig met mensen en met iets met en voor mensen te doen. En het begrip empathie, wat voor mij een hele belangrijke rol speelt, het feit dat je hier weet in te leven in wat mensen vermoedelijk, want zeker weet je het niet, wat mensen bezighoudt en hoe hun gevoel is, dat heb ik met de paplepel ingekregen. Huh?
Zoals u zegt dat het milieu waar mensen in opgroeien belangrijk is, zo probeert u eigenlijk ook, kun je wel zeggen, met uw gebouwen ook dat, ja, weer zo'n milieu, een omgeving te scheppen waar mensen zich...
Ja, ik probeer dat, zou je kunnen zeggen, weer te reproduceren. En dus niet letterlijk, in de zin van dat je dus aan mijn architectuur kunt zien waar ik als klein kind heb rondgelopen en gespeeld. Maar er zijn toch elementen in terug te vinden. Ik ben wat dat betreft... heb ik dus een buitengewoon gelukkige jeugd gehad. Ja. In ander opzicht weer niet, maar in dit opzicht weer wel. Ja. Ja.
Wat daar toch ook wel aardig aan is, is dat er dat u die termen gebruikt u zelf ook. Dat u zelf ook denkt in binnen- en buitenruimte. Dat de buitenruimte ook beschouwd wordt als een binnenruimte. En andersom,
ja,
dat de binnenruimte ook, dus het gebouw, ook straten en pleinen heeft. Dus ja. Ontmoetings- en transferplekken.
Je zou kunnen zeggen, alles wat buiten is, moet meer binnen worden. En alles wat binnen is, moet iets van buiten meekrijgen.
Ja.
Je wil niet dat verschil helemaal uitvlakken tussen buiten en binnen. Maar je wil het ook niet prononceren. Dus daarom wil ik eigenlijk van elk gebouw wil ik meer stedelijk maken. Hè? Dus geen gangen in je gebouw, maar proberen die gangen op te waarderen dat het meer straten worden. En dan kun je natuurlijk gaan vragen, wat is dan het verschil tussen een gang en een straat? Dat heeft te maken met de afmetingen, dat heeft te maken met het licht. En dat heeft ook te maken met wat er in de zijwanden gebeurt. Hè? Daar ben ik, voor dat soort dingen ben ik bijna overgevoelig geworden. Omgekeerd wil je ook de steden waar alles tochtig en daardoor koud en afstandelijk is, dat wil je niet. En ik zie dus overal in de wereld steden gemaakt. Die volgens mij toch niet goed zijn voor mensen om te wonen. Omdat ze daar dus op de een of andere manier eigenlijk toch in kale, koude vlaktes rondlopen.
Beetje verweest eigenlijk, om het in die familietermen te houden.
En vervreemd ook. Hè? En als ik dus zie bijvoorbeeld als je in China ziet wat daar voor hoogbouwen gemaakt wordt, waar de mensen natuurlijk met voortreffelijke liften best wel op hun goede etage terechtkomen. Maar waar het idee van buitenspelen, van kinderen die dus eens even uit dat directe huis willen en buiten andere mensen, andere kinderen willen ontmoeten enzovoort, dat volkomen onmogelijk is. Je kunt die kinderen nauwelijks alleen in die lift laten, die raken weg, die komen niet meer terug. Dat is dat deugt voor mijn gevoel niet. Ja.
Dus eigenlijk is het vreemd, want iedereen is er wel van doordrongen dat het belangrijk is dat mensen elkaar moeten ontmoeten, dat mensen elkaar moeten spreken. En tegelijkertijd is de omgeving die we voor onszelf creëren, die is daar helemaal niet mee in overeenstemming.
Nee, daar ben ik dus ook heel erg tegen. Nou wil ik nog niet eens zo ver gaan dat mensen elkaar moeten ontmoeten. Ze moeten de mogelijkheid hebben om elkaar te ontmoeten. En ze moeten, en dat is misschien nog veel belangrijker, ook voortdurend het gevoel hebben niet alleen te zijn, maar met meerdere in dezelfde situatie te zijn. Hè? Het gevoel dat je een zekere verbondenheid ondervindt doordat mensen met hetzelfde bezig zijn of in dezelfde situatie zijn. Hè? En dat heb je in allerlei gradaties. Dat heb je al als je in de supermarkt rondloopt en andere mensen ook bezig zijn. Mijn vrouw bijvoorbeeld spreekt altijd mensen aan en legt altijd contacten. Het is nog misschien niet direct ontmoeten, maar het is in ieder geval contact te leggen.
Hè? Dat zijn ook vormen van ontmoetingen, denk ik.
Ja, het zijn natuurlijk vormen van ontmoeting, ja. Maar dat doe ik ook. Ik vraag ook wel eens iemand overal waar ik buiten ben, van god, hoe moet ik dit doen? Weet u ook waar dit is of wat ook? Ja. Mijn vader was daar buitengewoon sterk in. En mijn vrouw is daar ook buitengewoon sterk in. Ja. Die is altijd, geeft die blijk ervan niet alleen te zijn, maar altijd met anderen. Je hoeft maar in een rij te staan, ergens te wachten. Hè? Of al is het maar voor de tram. Hè? Zij is altijd in contact met anderen. En dat is voor mij ook een leerschool. En daar houden architecten zich niet mee bezig. Als je de foto's van architectuur ziet, en ik bijna alle foto's, die zijn leeg. Mensen willen op een foto laten zien wat zij belangrijk vinden.
Volumes,
heel gebouw,
vlakken. Alsof het constructivistische kunstwerken zijn.
Alsof het kunstwerken zijn waar je buiten staat en waar je naar mag kijken. Maar eigenlijk nooit waar je dus deel van bent. Ja, hè? Ja, en dat is mijn thema. En dan zijn er foto's waar men dan wel mensen in heeft, maar die heeft men meer als schaalmodellen. Tegenwoordig met Photoshop kun je die er zo inzetten. Als je dat goed doet, dat je niet eens merkt dat ze er niet echt in staan. Hè? Trouwens, in oude 17e eeuwse schilderijen, beroemde kerkinterieurs van Saint-Redam, die zette ook nog niet zelf die figuren erin. Die liet hij door iemand anders erin schilderen. Daar ging het hem niet om. Hè? Architecten zijn net zo. Die zijn daar gewoon niet mee bezig. En het gevolg is ook dat die ruimtes niet passen. Er zijn uitzonderingen. Maar dat die ruimtes niet passen, dat die mensen daar niet zich ook gewoon toch niet lekker voelen. Doordat ze geïmponeerd worden, denken ze op een ogenblik dat ze zich lekker voelen. Maar dat is natuurlijk een hele rare verschraalde relatie met je omgeving, ja, geïmponeerd worden. Zo van, nou, dat is wel geweldig. Dat, jeetje, wat is dat groot? Of, jongen, hoe hebben ze dat kunnen maken? Maar dat is niet een natuurlijke relatie. Ja. Hè? En daar ben ik dus eigenlijk voortdurend mee bezig en voortdurend op aan het hameren.
En, zijn de middelen die u daarvoor heeft ontwikkeld in de loop van de tijd veel veranderd?
Want eigenlijk niet.
Want ik herinner mij dat wij in een vorig gesprek hadden het over een van uw Apollo-scholen. En daar staat een blok. Dat is een kleine ingreep in een ruimte, in zo'n plein. En die verandert meteen het gebruik van de ruimte ook.
Ja, dat zijn dus de dingen waar ik mee bezig ben. De geleding van de ruimte ook. Door een ruimte te geleden, te articuleren, blijft die zo groot als hij was. Maar wordt die daarbij gelijktijdig ook kleiner.
Ja, dus we hebben bijvoorbeeld een rechthoek, maar er zitten de wanden, die zijn niet strakke vlakken per definitie, maar het kunnen dozen zijn,
ja,
die weer in de ruimte
ook,
steken.
Er kunnen ook plekken in zitten die dus omgeven zijn met iets, waardoor je er misschien wel zicht in blijft hebben, ja, maar dat je toch het gevoel hebt van een zekere afgescheidenheid.
Ja, ik denk nu bijvoorbeeld ook, want het is misschien aardig om met een voorbeeld te werken, ook voor de luisteraars. Ik denk nu bijvoorbeeld ook aan de hal in de Polygoonschool in Almere, waarbij de klaslokalen eigenlijk ook nog de hal insteken, ja, met glazen.
Daar heb ik dus echt honderden middelen voor ontwikkeld. En daar doe ik nog steeds ontdekkingen. Wat zijn de middelen om dat voor elkaar te krijgen? Huh? Om de ruimte te geleden zodanig dat de mensen zich er overal er meer aan hebben en zich beter thuis voelen, hun spullen kwijt kunnen. Ik heb het vaak over de plinten van de gebouwen, met name in Italië, maar in Spanje ook, in zuidelijke landen. Ja, of wat dat met zuidelijkheid te maken heeft, met het klimaat te maken, weet ik eigenlijk niet. Dat zou hier net zo goed werken. Dat er dus plinten zitten waar je op kunt zitten, even op kunt hangen. Overal zie ik dat. Ik was op vliegvelden de laatste dagen. En dan zie ik dat op vliegvelden overal mensen die wachten, die uren moeten wachten op een volgende vliegtuig, die geen plek kunnen vinden waar ze dat kunnen doen. Dan zijn er natuurlijk een paar makkelijke zetels waar je koffie kunt krijgen of wat dan ook. Die zijn altijd vol. En dan hangen de mensen zo tegen de muur. En dan denk je, als daar nou iets van een plint had gezeten, dan hadden die mensen daar gewoon gewoon lekkerder gevoeld. Mensen, ja, die willen ook slapen, die zijn misschien urenlang met een tijdverschillen en zo. En daar zijn dan gewoon wel een paar officiële, te officiële plekken voor. Maar de hele ruimte zou je zo kunnen maken dat daar iedereen wel een hoekje zou vinden.
Ja.
Hè?
Ja.
Men vraagt niet om geweldig comfort, men vraagt niet om dure stoelen, men vraagt gewoon om een plekje waar even de mensen niet over je vallen en waar je even het gevoel hebt dat ik daar kan zijn. Ja. En dat is eigenlijk symbolisch voor wat er in de hele stad aan de hand is. Dus ik zou bijna zeggen, allergisch in positieve zin voor alle dingen die er in de stad zijn waar ik van zie dat de mensen daar dus gebruik van maken.
En waarbij het gebruik eigenlijk belemmerd wordt.
Ja, als het er niet is.
Ja.
Maar ik herinner me nog dat ik vroeger op weg in de vakantie naar Frankrijk, op een ogenblik eventjes de kinderen, die moesten even luchten, die hadden het lang in de auto gezeten en er was een soort een trap, zoals je in steden vindt die niet op platteland, op het vlakke land gebouwd zijn. En dat was een leuning, gewoon een stang. En onmiddellijk waren mijn kinderen bezig om daar dus allerlei toeren op uit te halen. En ik heb dus dat ook zelf toegepast. Gewoon heel simpel, bijna gekopieerd. Dat ik stangen gemaakt heb langs trappen buiten. En verdraaid, de kinderen spelen daar gewoon op dezelfde manier.
Dat is iets waar u een grote voorliefde voor heeft, hè? Voor ambivalentie is misschien het juiste woord, maar voor een soort meerduidigheid.
Ja, van, dingen van zijn niet elementen. Alleen maar waar ze voor gemaakt zijn. Dingen moeten zo gemaakt worden dat ze behalve waar ze voor in directe zin voor bedoeld zijn, waar ze ook in indirecte zin ook voor gebruikt kunnen worden. Daar ben ik altijd mee bezig. Dus het is de interpretatiemogelijkheid. Mensen interpreteren niet allemaal de dingen op dezelfde manier. Als je een geschreven tekst in een boek, in een roman, is ook voor interpretatie gevoelig. Je kunt dus vijf mensen hetzelfde boek laten lezen en ze lezen er andere dingen in. Op diezelfde manier wil ik ook dat mensen in alles wat je maakt ook verschillende dingen kunnen lezen. Kijk, een scheerapparaat is om te scheren. Daar kun je bijna niks anders mee doen. Huh? Maar dat zijn apparaten. En ik zou dus geen apparaten willen maken, maar meer instrumenten. Want dat vind ik het subtiele verschil tussen een apparaat en een instrument. Dat je dus dat verschillende mensen de verschillende dingen als het ware uithalen.
Ja. Huh? Ja, wat ik ervaar als ik in gebouwen van u ben, is dat er altijd een heel sterk ritmegevoel is. Omdat er rechthoekige dozen zijn, maar er zijn altijd onderbrekingen, uitstulpingen en er is mee gespeeld. Maar dat is op zo'n manier gebeurd dat ik altijd een heel sterk gevoel voor ritme ervaar in een ruimte. Bent u daar heel specifiek mee bezig?
Niet bewust, nee. Ik vind het heel leuk om te horen. En ik denk dat dat in feite dat het omgekeerd is, dat het begrip ritme komt voort uit dat idee. De ritme, dat slaat natuurlijk in eerste instantie op tijd. Dat je dus de tijd, dat die niet alsmaar gewoon doorgaat en daarom eigenlijk afwezig is. Maar door het ritme deel je de tijd in. Maak je de tijd voelbaar. Maak je de tijd tot tijd eigenlijk. En datzelfde zul je ook in de ruimte kunnen doen. Huh? Ik heb eigenlijk bedacht dat je het begrip timing, dat hebben we in het Hollands niet, maar dat betekent natuurlijk controle over de tijd hebben, dan zou je ook het woord spacing naast kunnen zetten. Dat heb ik dus in Engels sprekend land heb ik dat uitgeprobeerd en dat werkt bij de Engelsen ook. Dat je dus controle over de ruimte krijgt. Kijk, ruimte is geen tijd, maar ruimte gedraagt zich een beetje in bepaalde opzichten analoog aan tijd. En je zou dus om de ruimte als het ware onder controle te krijgen. Dus niet eindeloze hoeveelheid ruimte waar niks gebeurt. Daarvan zijn wij geneigd om te zeggen, nou, dat is geen ruimte, dat is leegte. Huh? In de tijd ken je dat begrip leegte niet. Je noemt het altijd tijd. Huh? Maar echt tijd is natuurlijk dat je die leegte als het ware voelbaar maakt. En voelbaar maken is dat je er iets aan hebt, dat je er lichamelijk mee verbonden raakt. En dat is dus, daar is het begrip ritme misschien goed voor bruikbaar.
Ja.
Ja? Ja, ik vind het gevaarlijk om muziek en architectuur te gemakkelijk in elkaar te willen uitdrukken. Ik ben dus zowel met muziek opgevoed als met architectuur. Ja. Ik ben zowel met muziek bezig als met architectuur bezig. Niet dat ik componeer, maar ik heb wel gevoel voor muziek, kan ik zeggen. En je gebruikt dezelfde termen, waarbij ritme natuurlijk een heel, heel goed voorbeeld is. Maar het is niet hetzelfde.
Nee, maar dat is het fijne van taal, maar dat is ook het gevaar van taal. Ja. Dat als een metafoor te ver wordt doorgevoerd,
dat
je dan eigenlijk op een dwaalspoor hebt.
Ja, en het begrip tijd gedraagt zich ook in allerlei opzichten, zoals het begrip ruimte. Maar dat is toch... Toch wel heel anders. Overigens hebben wij hoe langer hoe meer aandacht voor het begrip tijd in de architectuur, in de zin van dat in de tijd de dingen veranderen. En dat architectuur eigenlijk zou moeten mee veranderen. En wij zitten nog te veel in de sfeer van de gotische kathedralen, de gebouwen voor eeuwig.
Het neerzetten van het eeuwige monument.
Het eeuwige monument. En je ziet hoe langer hoe meer, en je zult in de toekomst dat nog meer gaan zien, dat gebouwen hergebruikt gaan worden. Dat gebouwen dus ook een andere functies krijgen. Dus die gebouwen die te... specifiek, als het ware, op een bepaalde functie zijn ontworpen, die gaan het loodje leggen. Dat zullen we de volgende tijden gaan zien. Ook al omdat er natuurlijk veel te veel gebouwd is. Ja. En omdat de economisch een beetje meer rust in de tent komt. En dan zul je zien dat men minder gaat bouwen en meer gebouwen zal gaan hergebruiken.
Ja. Een van de voorbeelden die u zelf daarbij heeft aangehaald ook, en die nu ook weer in uw catalogus worden aangehaald, en die ik, toen ik die voor het eerst zag, ook, die mij ook vervulde met vreugde, was dat bijvoorbeeld zo'n arena in Arles, die was in ongebruik geraakt uit de Romeinse tijd, en de middeleeuwers, dat was het sterkste bouwwerk, het enige bouwwerk eigenlijk ook in zo'n stad wat overeind stond, en dat werd hergebruikt. Dus uiteindelijk werd zo'n arena omgevormd tot een soort burcht, versterkte wijk, ja, als het ware. Ja. Dat is een radicaal vorm van hergebruik. Ja. Maar dat is niet voor niets een voorbeeld dat u ook aanhaalt.
Ja, u komt met het voorbeeld, maar dat is dus een van de dingen die een van mijn, ja, je zou het een ontdekking kunnen noemen, al heel lang geleden, dat een amfitheater is dus voor sportdoeleinden en voor allerlei andere spelen. Het hoeft niet echt sport te zijn. Het kan ook het afslachten van hoeveelheden mensen zijn, of stierengevechten of wat ook. Dat noem je dan ook spelen. Dus het is al lang niet allemaal positief, maar in ieder geval wel brood en, over brood en spelen gaat het dan. Vooral spelen. Dat dan, zoals u al zegt, het op een bepaald moment zoiets als een ommuurde stad gaat werken. En op een andere plek, precies hetzelfde ding, een plein wordt, een open plein. En dat is natuurlijk een fantastisch voorbeeld, want de ene, het is zo'n amfitheater is een ring die de ene keer gevuld wordt en de andere keer wordt de omgeving gevuld en blijft het open. Dat is natuurlijk heel sterk, die drie plaatjes bij elkaar. Maar dat is inderdaad een prototype van wat er gaat gebeuren met gebouwen. Ik moet zeggen dat ik zelf ook al te maken heb, en vrij dramatisch, ook met dat men mijn gebouwen gaat afbreken. Hè?
Ja.
Mijn beste gebouw, vind ik, is het gebouw voor bejaarden, de Driehoven. Ik vind dat het beste gebouw. Niet omdat het mooiste gebouw is wat ik gemaakt heb, maar omdat het dus sociaal gezien is het sterkste gebouw. Dus het sterkste voorbeeld van wat architectuur kan doen voor mensen.
Ja. Zit daar een soort geheime formule waar u op bent gestoten die herbruikbaar is, of is het iedere keer weer aanpassen aan een nieuwe omstandigheid?
Ja, het is toch iedere keer weer anders. Ja, je kunt niet. Je moet reuze oppassen voor geheime formules. Tegenwoordig is het woord algoritme is heel erg populair. Hè? Een algoritme, daar is de hele digitale wereld op gebaseerd. Dingen die erin geprint zijn en die dan steeds weer dezelfde weg vormen naar hetzelfde resultaat. Die geheime dingen zijn er niet, nee. Nee, je probeert toch steeds weer iets nieuws te maken. Maar dat is ook omdat wij proberen prototypen te maken. Kijk, er zijn genoeg architecten die dingen naapen. Er zijn een relatief klein aantal architecten die proberen nieuwe gerechten te ontwikkelen. Het is wat dat betreft net als in de kookkunst. Je hebt een paar restaurants waar men dingen uitprobeert en ook flinke fouten weet te maken. Op een bepaald moment dat het gewoon niet gepikt wordt, als het ware. Hè? En je hebt het ook in de mode. Hè? In de mode heb je dus ook een voorbeeld wat Aldo van Eyck vaak gaf. Dat je hebt de haute couture, de mensen die dus meestal onbetaalbaar bijzondere gewaden maken. En dan komt dus de V&D en de
kledingproducenten.
Kledingproducenten die maken daar dus dan een standaard product van. Ja. Hè? En dan zijn de rokken iets langer, iets minder gewaagd en allerlei dingen zijn.
Maar in de vorm van een, als je dat overzet naar architectuur, dan is dat wat pijnlijker, want het kost meer geld. Het staat langer, het betreft veel meer levens. Veel grotere invloed op de levens. Dus het is ook nog wel een verantwoordelijkheid, architect zijn in die zin.
Ja, ja. En je zou dus in het Engels zou je kunnen zeggen de image making, de modellen eigenlijk, die dus aangeven hoe je verder kan gaan.
Ja.
Hè? En nogmaals, het is riskant. Het gaat dan niet over productie, maar over zwoegen. Om tot één bepaald ding te komen. En als dat dan een beetje werkt, dan komen er 100 architecten die dat gaan toepassen.
Ja.
En daar allemaal weer hun eigen handschrift aan toevoegen, maar toch als uitgangspunt zo'n nieuw model nemen. Een beroemd voorbeeld is natuurlijk Mies van der Rohe. Dat is dus een van de beroemdste architecten van de 20e eeuw. Die een hele geraffineerde, vooral van glas gemaakte dozen, zou je dus oneerbiedig kunnen zeggen, maakt. En ja, hij was de eerste, een hele perfecte, niet te betalen, dure, prachtig gemaakte dozen. En de hele wereld die gaat allemaal dan glazen dozen maken die iets minder goed in elkaar zitten. Maar ondertussen is het al een product geworden.
Ja, huh? Ja, dat is een beweging die deel uitmaakt van de geschiedenis van de mensheid, toch?
Ja.
Het navolgen van de klassieken, vervolgens dat er enkele daar heel goed in worden.
Maar ook zo dat het voor iedereen toegankelijk wordt en niet alleen maar voor die ene rijke industrieel die een villa laat zetten.
Ja. Huh? Ja, want dat is een opdracht die je zelf eventueel kan stellen, maar het is niet per definitie gezegd, dat is een opdracht die u zichzelf toch wel gesteld heeft.
Nou ja, ik heb juist geen villa's gemaakt.
Nee, precies.
Geen één eigenlijk. Hè? Alleen ik heb dan wel weer meer dan 30 scholen gemaakt. Dus ik ben degene die dus dat principe op scholen heeft toegepast. Ik heb 30 keer geprobeerd om weer nieuwe aspecten van het van wat een school zou moeten hebben naar voren te halen. Dat is niet altijd gelukt. Je kunt natuurlijk in een heleboel van die scholen weer herhaling ook vinden van eerdere dingen. Je kunt niet alles vernieuwen in elk ontwerp. Hè? Ja. Je moet ook bepaalde dingen moet je weer gewoon herhalen.
Ja, daar spreekt toch ook een idealist. Iemand die zoveel scholen bouwt en in die zin met zijn scholen ook probeert voor heel veel kinderen een omgeving te scheppen die dan mogelijk stimulerend kan zijn.
Ja, ja, dat woord idealist is een beetje verouderd, hè?
Ja, dat weet ik.
Ik zou mezelf niet direct een idealist willen noemen, maar het is wel zo dat je bepaalde beelden in je hoofd hebt. Mm-hmm. Dat zou je dan idealen kunnen noemen. Die je hardnekkig probeert aan de man te brengen.
Ja. Hè?
En zoals we eerder zeiden, mij interesseert wat mensen ermee kunnen. Dat is mijn thema. En dat brengt je er, als het over scholen gaat, meteen op. Dat je zegt van, ja, zou dat onderwijs niet gebaat zijn bij een andere ruimtevorming? En dat ligt bij scholen toch wel erg voor de hand. Meer nog dan bij eventuele vernieuwing in villa's. In villa's, ja, ze hebben allemaal een grote slaapkamer en allemaal een logeerkamer. En als je dan even buiten Holland bent, waar het allemaal toch een beetje karig is, dan hebben ze allemaal meerdere badkamers enzovoorts. Maar het is allemaal wel een beetje hetzelfde verhaal. Bij scholen is het zo dat het onderwijs verandert. Het heeft niet meer alleen maar plaats in klaslokalen met een bord waar een meneer of een mevrouw staat uit te leggen hoe de wereld in elkaar zit en die kinderen moeten luisteren en aantekeningen maken. Maar hoe langer hoe meer, en daar heeft natuurlijk ook die digitale wereld, is daar natuurlijk een enorme gangmaker in. Wordt onderwijs ook op andere manieren gegeven en wordt ook onderwijs ook meer individualistisch. Ja? Met hun laptops kunnen kinderen programma's inloggen op programma's die dus niet meer door een leraar hoeven verteld te worden,
ja,
maar die je dus gewoon pan-klaar kunt vinden. Ik behoor niet tot de mensen die zeggen dat de leraren kunnen worden afgeschaft, want dat persoonlijke contact lijkt mij essentieel. Maar ik zeg wel dat een hoop dingen, dat die leraar zich met andere dingen zou kunnen bezighouden. Zich veel meer met de mensen zelf kunnen bezighouden. En zich minder met de leerstof hoeven ja, bezig te houden.
Wat voor leermeester bent u zelf?
Ja, want in het, dat zou je aan mijn studenten moeten vragen.
Maar u kunt wel met mij delen wat uw manier van doen is. Wat u
nou, ik denk dat je bepaalde
is.
Basisdingen gewoon moet weten. Maar dat je de mensen heel erg de kans moet laten om dingen zelf te ontdekken en dingen zelf dus te interpreteren. Ik heb een Montessori-opvoeding gehad. En over Montessori wordt heel verkeerd gedacht vaak. Er wordt gedacht dat is voor rijke lui, dat is voor speciale mensen die vrijheid aankunnen. Dat is niet iedereen. Er wordt allerlei rare dingen over Montessori gezegd, maar ondertussen waren die gewoon wel een aantal decennia voor op de ontwikkeling die dus gewoon verder doorgezet is. Dus je kunt zeggen dat ik al eerder, bijna een generatie eerder, met die vrijheid waar nu eigenlijk alle scholen mee zitten. Daar heb ik eigenlijk al veel eerder gebruik van gemaakt.
In de jaren 30, in die scholen?
In de jaren 30, in die scholen. Daar was dus al het ideaal dat je alles wat kinderen konden doen, dat je dat open in kasten, dan mochten geen gordijnen en zeker geen deuren voor, tentoonstelden, zodat de kinderen zelf geïnspireerd konden worden door het materiaal en konden uitkiezen waar ze mee wilden werken. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk bijna een symbool van wat ik in architectuur doe.
Ja. Ja, in plaats van een tabula rasa, een soort speeldoos.
Ja, ja. Ik ben dus ook bijvoorbeeld heel erg tegen het veel te naturalistische speelgoed wat kinderen krijgen. En ik ben zo kwaadaardig dat ik denk dat dat is om die mensen tot consumenten te maken. Dat ze dus al van jongs af aan al die heel natuurgetrouw gemaakte auto's en fietsen en weet ik wat niet allemaal, dat ze daaraan gewend worden.
Ja, dat alles al ingevuld is.
Dat wordt er, ja. Dat er, en ik heb aan mijn eigen kinderen gezien dat als ze een grote kartonnen doos krijgen, meestal is dat dan een kartonnen doos waar dan een van een mooie elektrisch apparaat in gezeten heeft, dat ze daar zelf mee aan de gang gaan en dat ze daar gaten in snijden. Dat zijn de ramen en dat dus de verbeelding van kinderen heel ver gaat. En ik krijg dan dus als opdracht, als ik een speelterrein bij een van die scholen moet maken, dan moet het daar, ja, een schip, want kinderen vinden het zo leuk om een schip te maken. En dan denk ik bij mezelf, ja, ze maken er zelf wel een schip van. Als jij een soort van, je zou het idee, een schip, dus iets wat mensen kan bevatten.
Ja.
En zij maken er vanzelf wel een schip van. Of ze maken er iets anders van, wat ja, ze willen. Dus er wordt veel te letterlijk gedacht. Hè? En je moet vrijheid laten in alles. Ja,
dus doet. Eigenlijk ook daarin de meerduidigheid.
Daar zit ook de meerduidigheid.
Ja.
Ja.
Ruimte om te bewegen.
Ja, dus ik heb dus als leuze altijd gezegd, een architect moet ruimte maken, maar moet ook ruimte laten. Ja. Maar dat geldt ook voor een schrijver. Een schrijver moet ook een verhaal maken wat dus de ruimte laat voor de mensen om dat op een andere manier te interpreteren of om dat dingen in te zien.
En dat is een gedachte die uw hele carrière heeft gehad.
Ja, ja.
Om dat is al te zien aan uw vroegste ontwerp.
Ja, ja.
Is dat iets wat nog te verkopen is? Wat nog bestaat? Omdat er is een soort rationalisering die eigenlijk nog voortdurend is doorgegaan.
Ja, maar er is juist, dat wordt nog, dat kun je weglaten. Dat is juist, dat is het wonderlijke. Het is juist populairder dan ooit. Dat idee van wat ik dan structuralisme noem, dat is dat je natuurlijk bepaalde dingen moet vaststellen. Het mooiste voorbeeld is misschien het schaakspel, wat een aantal regels heeft die een kind kan leren en die een grootmeester precies zo hanteert als dat kind. Alleen binnen die regels bestaat de mogelijkheid om je heel erg verscheiden en ook heel individueel uit te drukken. Elke schaker, ja, die heeft zijn eigen stijl en die haalt er weer meer uit. Dus dat, je hebt dat ook met een weefsel. Een klassiek weefsel heeft een schering en een inslag. De schering is een soort van sterke draad die het spul bij elkaar houdt. En de inslag kun je kleurrijk maken, kun je verschillende stoffen
en patronen mee maken.
En patronen in maken die toch allemaal in elkaar hangen van van die sterke draden. Maar ik kan ook gewoon als voorbeeld het voetbalspel nemen, wat heel populair is. Er zijn ook een aantal regels, ook een vrij beperkt aantal simpele regels. Maar daar moet je dus niet, die moet je niet overtreden, want dan gaat het fluitje van de scheidsrechter. Er zijn een aantal lijnen, buitenspel, allerlei dingen, wat je elkaar mag aandoen. Dat is allemaal in regels vastgelegd. En de virtuositeit van de speler is wat hij binnen die regels doet. Ja. Maar haal je die regels weg van het voetbalspel, dan krijg je natuurlijk een chaos. Huh?
Ja. Ik denk dat ieder kind dit wel kent ook, die zelf spelletjes heeft verzonnen. Of dat nu met een kartonnen doos is die vader op de gang heeft gezet. Of dat met andere elementen is.
Ja, dus er is heel duidelijk in alles zijn een soort van basisprincipes. Hè, die je dan verder persoonlijk moet kunnen interpreteren, moet kunnen veranderen.
Is architectuur gemakkelijker geworden voor u in de loop der jaren? Met een soort toename, dat weet ik niet.
Voor mij is het makkelijker geworden? Nou, nee, want als je iets bereikt hebt, dan wil je altijd weer wat meer bereiken. Iemand die de 100 meter in, zeggen ze wat, hoeveel seconden gelopen heeft, die heeft nog maar één doel. En dat is dat hij nog een 100ste seconde sneller kan. Dus je wil toch altijd
op
weer
9.6, 9.7, meen ik. Maar ik ben geen kenner.
Ja. Dus het wordt niet makkelijker. In het begin was het moeilijk omdat je de tools niet kende, omdat je niet wist hoe het in elkaar zat.
Dat
weet je dan inmiddels wel.
Moet formuleren ook in materiaal en vorm.
En dan wordt het dus weer even moeilijk om jezelf toch steeds weer te proberen te overtreffen. Want niemand neemt er genoegen mee om iets te maken wat minder goed is dan wat hij daarvoor heeft gedaan. Ja. Je wil altijd beter.
Ja, want je zou kunnen zeggen, er zijn al heel veel. Ik heb al heel veel problemen opgelost. Dus als ik problemen tegenkom, dan.
Ja, maar daar komen weer nieuwe problemen bij.
Ja.
Hè? En zoals ik zeg, steeds ontdek ik weer andere mogelijkheden om mee te werken. Zeg maar andere tools. Dat is niet helemaal het juiste woord, maar het wordt wel zo gebruikt.
Ja, want wat in dit boek ook opgemerkt wordt, is dat u als docent eigenlijk uzelf ook ziet als een van de studenten die dan aanwezig zijn.
Ja, dat moet je ook doen. Ja. Ik heb gisteren nog, eergisteren was het, in Amerika nog les gegeven aan een groep studenten die dus, ik zag in één oogopslag wat er aan de muur hing, dat het van een hele goede kwaliteit was, hè? Dus dan moet je wordt toch verwacht dat je kritische opmerkingen maakt. Dus ik kon geen kritische opmerkingen maken over het werk als zodanig. Hè? En dan moet je dat ook durven te zeggen. Dan moet je ook niet gewoon niet denken van, nou, ik zoek wel wat vele docenten doen. Van, ik zoek wel iets wat niet helemaal gelukt is. Ja. Daar ga ik dan over doorzeuren. Dus ik ben ook echt begonnen met zeggen, nou, het ziet er allemaal hartstikke goed uit wat jullie doen. En best prima, zodanig dat ze dachten van, ja, nou zeg.
De meester
nou
komt
wil
langs,
ik wel eens
dan
wat
wil ik
horen.
Wat leren ook.
Ja, maar dan wil ik wel eens wat horen. En die hadden allemaal prachtige vormen gemaakt. En toen heb ik het over de boeg gegooid van, ja, maar kun je nou ook vertellen, deze prachtige vorm, hè, ik ben het er helemaal mee eens, ziet er uitstekend uit. Waarom nou deze vorm en waarom niet een andere vorm? Hè? Toen kwamen ze alsnog in het nauw, hè? Omdat ze dus bleken allemaal iets gekozen te hebben, een beetje toevallig of iets wat ze in de tijdschrift gezien hadden. Iemand die dacht, ja, laat ik het maar een cirkelvormig maken. En toen ben ik dus, hebben we een hele leuke discussie gehad over waarom zou het dan een cirkelvormig moeten zijn? Wat is dan, waarom niet vierkant? Ja, dan zitten ze vaak met een mond vol tanden. Ja. Ik zou het antwoord wel kunnen geven, want dan heb je altijd hoeken die anders zijn. En een cirkel is het altijd hetzelfde. Maar ja, als je dat antwoordt, dan zeg ik van, ja, maar is het dan zo leuk dat het allemaal hetzelfde is? Ja. Enfin, ik zoek altijd een opening in het onderwijs waar de mensen wat aan hebben. Dus het gaat niet om kritiek geven, het gaat om. Bovendien zijn het vaak de andere docenten, die gewoon een lullige opgave hebben gemaakt. En die arme kinderen moeten dat maar maken. Hè? Dus ik zeg altijd, er zijn geen slechte studenten, er zijn alleen maar slechte docenten. Hè? Maar ik word dan nu daar opgevoerd als iemand die dus dan, zal ik maar zeggen, ook weer de docenten mag toespreken. Hè? En je moet de mensen aan denken zetten. Je moet de mensen leren denken. Je moet dus Je hoeft niet te zeggen van dit is fout of dit is goed. Mensen moeten leren denken. Mensen moeten tegenwoordig in de digitale wereld is het ook geen verdienste meer als je allemaal data hebt gevonden. Iedereen kan alle mogelijkheden zomaar op zijn bord krijgen. Alleen de kunst is nu om de goede keuze te maken.
Meneer Hersberger,
daarvoor moet je denken.
Ja, we zijn aan het einde van het uur beland. Ik zou heel graag met u door willen spreken, maar dat gaat niet in dit verband. Wellicht een volgende keer. Dank voor dit gesprek.
Thank you.